Ja, Martijn, het leek me goed om het dit keer eens te hebben over groepsdruk. En laten we meteen de koe bij de horens vatten. Heb jij een ervaring met groepsdruk?
Nou, ik denk heel veel ervaring met groepsdruk, maar ik kan me vooral een periode herinneren. En ik denk dat lag ergens tussen 13 en 16 of zo, en daarvoor en daarna ook. Maar een beetje daar het zwaartepunt, waarin ik echt veel bezig was met hoe doen anderen het en hoe moet ik mij gedragen om erbij te horen. Ja. Dus dat veel belangrijker was dan mezelf zijn.
Ja. Maar heb je een concreet voorbeeld?
Nou, ik kan me niet iets herinneren wat ik gedaan heb waarvan ik denk van dat klopt gewoon helemaal niets van. Maar dus wel het de hele tijd erg bewust zijn van de groep en de omgeving en de normen die daarbij hoorden. En zorgen dat ik binnen de lijntjes kleurde. Maar ik heb niet meteen een.
Nou, ik heb nog wel een voorbeeld. Ik ben benieuwd of je het herkent, dat heb jij me ooit verteld. Dat je dan uitging en dat je dan in zo'n, toen heette dat nog discotheek, wat nu club heet, stond en dacht. Ja, dit moet ik dus leuk.
Ja, inderdaad. Je hebt helemaal gelijk. Ja, ik ben best vaak. Stond ik inderdaad in een café. Toen mocht je nog drinken voor je 16e, geloof ik. Maar bier te drinken, wat ik helemaal niet zo heel lekker vond. En überhaupt daar te staan en niet begreep wat er eigenlijk leuk aan was. Dus, ja. Maar je hebt helemaal
stond
gelijk.
Er wel.
Het kwam niet in me op om te denken van ja, ik vind het dus niet leuk. Ik ga thuis zitten. Want het belangrijke voor mij was dat ik erbij was.
Ja.
En dat was, nou, volgens mij is dit inderdaad vrij klassiek groepsdruk.
Ja.
Je luistert naar de 018 Banners en Podcast. De podcast over de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 18 jaar. De podcast wordt gepresenteerd door twee vaders. Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut. Oprichter van het internetplatform 018. En voormalig journalist Martijn Bennis, tegenwoordig directeur van het ANP.
Goed, we gaan het dus hebben over groepsdruk. Steven, kun je het definiëren? Want dat is natuurlijk een psychologisch begrip, denk ik.
Ja, nou, groepsdruk gaat uiteindelijk over gedrag. Hè? Dat je ander gedrag vertoont dan je vertoond zou hebben als de groep er niet bij was geweest.
Dat is de definitie. En dat kan beter zijn of slechter gedrag?
Ja, zeker. Hè? Dus mensen kunnen ook door groepsdruk tot grotere prestaties worden gebracht, bijvoorbeeld. Daarom vind ik het ook wel belangrijk om het over te hebben, omdat het een enorme bepalende factor is voor allerlei dingen die je in je leven meemaakt, zijn de mensen die je om je heen hebt. En dat kan zowel positief als negatief zijn. En omdat als je negatieve groepsdruk ervaart, dan heeft dat enorme consequenties voor je persoonlijke welbevinden op dat moment en misschien wel voor je persoonlijke ontwikkeling over de tijd heen als die groepsdruk te lang voortduurt of als de consequenties daarvan heel groot zijn.
Nou, dan gooi ik gelijk even mijn citaat erin, want die past heel goed bij wat je nu zegt. Dat is Barack Obama, de voormalige president van de Verenigde Staten, die heeft eens gezegd over peer pressure, groepsdruk, dat het zowel kleinere pesterijen kan veroorzaken als oplossen. En de groep kan ook maatregelen treffen tegen pesterijen, eigenlijk tegen alle negatieve, ook dat komt uit de groep. Dus hij benadrukte zowel de positieve als de negatieve mogelijkheden van groepsdruk.
Ja, nou, dat zijn ware woorden. Dat precies is waar we mee begonnen. Dat het is zowel de hemel als de hel. Sartre, de beroemde Franse psycholoog, zei ook altijd van de hel, dat is de ander. Dus die druk die de ander op jou legt, die kan heel erg bepalend zijn voor je welbevinden.
En dan met name, want ik kan me voorstellen, klopt dat trouwens dat in je vroege puberteit het meest gevoeld wordt?
Ja, het begint natuurlijk al eerder, maar zo rond je 14e is de groepsdruk het grootst. Je hebt net eigenlijk een beetje afscheid genomen van de eerste groep waarin je groot geworden bent. Dus dat is je gezin. En wat er in dat gezin gebeurt is dan heel erg belangrijk voor hoe je je voelt en hoe je kunt ontwikkelen. En dan zo rond je 11e, 12e, 13e wordt het gezin iets minder belangrijk. Of je zou ook kunnen zeggen, raken pubers ervan overtuigd dat gezin iets blijvends is. Hè? Dus dat speelt op de achtergrond en dat is een constante. En dan wordt de groep enorm belangrijk. Dat zijn het ook de mensen met wie je, als je het even evolutionair bekijkt, over 10 jaar de mammoet gemeenschappelijk moet vellen. En je partner zit er waarschijnlijk ook bij. Hè? We hebben natuurlijk een brein dat nog steeds is gericht op kleine groepen. Hè? Dus we wonen nu in miljoenen steden, maar dat, je zou kunnen zeggen, dat weet het brein nog niet helemaal. En dus is het heel erg zich bewust van kleine groepen. Hè? Dus tot ongeveer 7000 jaar geleden was 150 mensen was het maximum wat van het aantal mensen dat samenleeft. Er zijn wel een paar uitzonderingen. Maar als het te groot werd, je begrijpt, ja, ook qua eten, dan splitste men zich op. En dan gingen men toch ieder weer zijns weegs.
Dat hebben we misschien nog steeds wel, hè? De straat of de wijk.
Ja, bedoel,
hè?
Dus zeker.
Of je collega's, het zijn allemaal groepen.
Ja, precies.
Maar ik kan me zo voorstellen dat, kijk, op een kinderdagverblijf heb je waarschijnlijk geen groepsdruk. Het lijkt mij. Kinderen zijn daar helemaal nog niet mee bezig met die sociale processen. Dus, en dan heb je het gezin als veilige haven. En als je dan 12 bent, dan ga je een beetje buiten kijken. Maar dan ben je individueel natuurlijk ook nog niet zo enorm ontwikkeld.
Nee.
En dus eigenlijk zit je in een heel fluïde gebied op dat moment.
En wat bedoel je met fluïde?
Nou ja, dat je bent individueel nog helemaal niet gestold, hè, als ik het even bij de beeldspraak hou. Maar je bent wel aan het loskomen van je gezin. Ja. Dus je bent eigenlijk op drift, zou je kunnen zeggen. Ja. En daardoor kan ik, ben nu eigenlijk jouw werk aan doen, hè?
Ja.
Sorry hoor. Maar, nee, maar ik zit me zo voor te stellen dat je...
De Pont en Benniscast.
Ja. Nou ja, ik weet ook wel eens wat. Dus, maar dat je gewoon even helemaal niet meer weet waar je moet zijn. En dat je dus heel erg gaat richten op de groep.
Ja, ja. Nee, daarom. Hè, dus die peer pressures, hè, dus de druk van je leeftijdsgenoten. Die is dan met name zo slopend ook. Omdat het geweten, bijvoorbeeld, is nog niet echt helemaal uitontwikkeld op je 14e. Hè, dus je laat je beïnvloeden door mensen... Die nog niet heel erg gewetensvol noodzakelijkwijs met jou omgaan. Nog de druk die je krijgt dat je geweten een rem is op daarna de dingen te doen die je doet. Dus het is een beetje Wild West is het dan. En daarom is het ook van belang dat wel een beetje in de gaten wordt gehouden. Hè? Dus ik vind op scholen het heel belangrijk dat een klas... waar je 30 uur per week toch met die mensen... Dat de klassenveiligheid heel erg belangrijk is. Hè? We hebben veilig thuis natuurlijk. Hè? Want we snoelen allemaal. Het is heel belangrijk dat het veilig is thuis... voor je welbevinden en je ontwikkeling. Maar we zouden eigenlijk ook een programma Veilig Klas moeten maken. Omdat je, met name in het begin van de puberteit... als een klas niet veilig is voor je... dan gebeuren er twee dingen. Je persoonsvorming... neemt een afslag die je misschien niet wil, maar ook je prestaties zakken door het ijs heen, omdat je in een onveilige omgeving gewoon minder goed leert.
Je hebt natuurlijk pestprotocollen en zo, maar en in die zin is dat misschien het antwoord op...
Ja, maar is allemaal achteraf.
Ja, ja.
Hè, dus dat klassenveiligheid, gewoon ook met de klas zelf en op scholen, dat oké, hoe maak je nu een klas veilig? Kijk... thuis heb je je vader en je moeder. Op de sportvereniging heb je de trainer en de coach. Hè. Die zijn echt de eerste verantwoordelijken die er ook altijd bij zijn. Maar net op een middelbare school zijn die er eigenlijk niet. Of je moet het over de mentor hebben. Maar die zie je ook maar 2-3 uur per week. Hè. Dus, en vandaar dat ik het heel belangrijk vind dat die klassenveiligheid, met name door die groepsdruk... We hoeven het niet hier alleen maar over pubers te hebben, hoor. Maar daar komt het, omdat we het over die 14 jaar hebben, daar komt het wel het meest naar boven.
En zou je kunnen zeggen, ik had het net even over pesten, maar dat pesten eigenlijk een manier is om te gaan met kinderen die niet zich goed genoeg weten aan te passen aan de groep? Is dat wat vaak gebeurt?
Nou, het is eerder denk ik andersom, dat in een onveilige groep wordt gepest. Dus in een onveilige groep... overheerst de bovenste helft de onderste helft, zou je kunnen zeggen. En wordt hiërarchie heel belangrijk. En in een veilige groep kan je nog steeds een beetje mal zijn... maar word je daarvoor niet gepest. Want pesten, hè, dat is waar groepsdruk eigenlijk zich het meest concentreert... zou je dan kunnen zeggen, of de meest giftige vorm daarvan... zijn, als je gaat onderzoeken, blijken de kinderen die pesten... hebben we het ook eerder over gehad in de podcast over pesten... dat kinderen die pesten zijn ook niet de meest gelukkige kinderen. Sterker nog, die pesten niet voor niks. He, dus het naar beneden trappen van andere mensen... zodat je zelf een beetje boven komt drijven... wil niet zeggen dat je in de beste periode van je leven bent waarschijnlijk.
Nee, we hebben het inderdaad eerder over gehad. Ik weet niet meer welke aflevering, maar die staat gewoon netjes in de rij van podcast. Laten we het hebben over de negatieve versie van groepsdruk. En dus daar waar kinderen er last van hebben. Hè, want, ja. Ga mee voetballen. Hè, joh, doe wel mee. Dat is, laten we zeggen, het positieve kan dat zijn. Hè? Maar de negatieve kant van groepsdruk en hoe je daar als ouder mee om kan gaan. Hè, kan jij een paar voorbeelden noemen van, of een voorbeeld noemen van een vorm van negatieve groepsdruk? Waarvan je zegt, ja, daar moet je wat mee als ouder of als leraar.
Nou, als je ziet dat kinderen heel erg ver van zichzelf afdrijven. Je ziet het bijvoorbeeld bij, je leest het wel eens, of je ziet het op het nieuws van dat er tegels van viaducten worden afgekieperd.
Ja.
En dat zijn altijd groepen. He, dus er is in die groep niemand die individueel naar een viaduct rijdt met een stoeptegel onder zijn snelbinder om die van het viaduct af te kieperen. Nee. Dus er is altijd een giftige dynamiek, omdat er een soort systemisch geweten ontstaat. He, dus je bent met z'n vijven, dan ben je maar voor 20% verantwoordelijk voor wat er gebeurt. Maar dat denken we allemaal. En de rest is 80%. En dan kunnen er hele giftige dingen gebeuren. Dus het is heel goed om daar dus. Dat is ook een van de redenen waarom het goed is om er aandacht voor te hebben. Omdat giftige groepsdruk echt giftig wordt. En dan kun je bijvoorbeeld ook in geschiedenislessen aandacht voor kunnen hebben. Er zijn natuurlijk
voldoende voorbeelden uit de geschiedenis waar het volk of een groep hele kwalijke dingen heeft gedaan. Maar hoe kun je dat met kinderen omgaan? Hoe kun je kinderen voorbereiden op groepsdruk?
Nou, ten eerste is het belangrijk dat je niet doet alsof je slecht bent als je toegeeft aan groepsdruk. Want dan hebben ouders erover met hun kind. Daarna gaan ze naar hun werk. En dan zijn ze zelf daar ook niet ongevoelig voor wat hun groep aan collega's vindt. Dus niemand ontsnapt er werkelijk aan, of je moet in een soort kluisnaars bestaan.
Zou je aan moeten willen ontsnappen, nee toch?
Nee, niet helemaal, maar je moet kijken in hoeverre het gezond is voor je. Want groepsdruk bindt natuurlijk ook, daarom is het zo moeilijk. Als je nu zegt, nou, daar moet je dus echt nooit aan toegeven. Nee, maar het kan ook bindend zijn, hè, van wat je net zei, van kom, we gaan wel voetballen. Weet je wel, doe nou gewoon mee. Is ook groepsdruk. En die kan ook over een heuveltje worden meegetrokken doordat andere mensen je daar eigenlijk naartoe brengen.
En het vermogen om je aan te passen is denk ik ook wel gezond op zich, hè, tot op zekere hoogte.
Ja, want ook als je later een gezin sticht of in een vriendengroep, kan je ook niet alleen maar jezelf zijn. Hè, dus dan is er ook een zekere groepsdruk die nou net die binding zo bijzonder maakt. Alleen hij moet wel in het gezonde zitten. En daar kun je natuurlijk wel met kinderen over hebben. In hoeverre ze dingen toelaten waar ze zelf, als ze er van de afstandje naar kijken, echt grote problemen mee hebben. En daarna, dus na inzicht, überhaupt. Als we het met kinderen hebben over, na inzicht volgt altijd de vaardigheid. Oké, maar hoe doe je dat dan? En dat zijn twee manieren. Namelijk, ofwel je zoekt een groep op die passender bij je is. En als je denkt, nou nee, dit is wel degelijk deze groep. En daar zijn ook allemaal trainingen voor als het echt uit de klauwen loopt. Rots- en watertrainingen. Dus waarbij je het heel erg hebt
over je grens.
Rots- en watertrainingen, dat zijn een soort sociale vaardigheidstrainingen waarin je aanleert om je grond te houden. Hè, om je grenzen te stellen. En dat is dan in extreme mate. Maar dat kan natuurlijk ook gewoon met je kinderen. Dat het heel erg goed is om dat te doen. Ik weet nog, mijn jongste, toen was hij 6, denk ik, was met een paar vriendjes en die gingen dan banden lek steken. En dat hij weigerde daar aan mee te doen. En dat kwam later uit en zei, nou ja, hij heeft daar niet aan meegedaan. Nou, en dat is natuurlijk wel een moment om.
Heb je hem voor gestraft, neem ik aan?
Daar heb ik hem meedogenloos voor.
Nee, maar dat is wel bijzonder. Dat hij realiseerde van dit gaat mij te ver.
Ja.
Ja. Was je, neem ik aan, wel tevreden over?
Ja, zeker. Zeker. En dus ook die andere 4 jongetjes, ik weet niet precies hoeveel met zoveel ze waren. Hè, dus dat is ook het moment om het met die andere 4 jongetjes daarover te hebben. Van, doe je dit, ook dat durven of doen ze alleen maar als ze met z'n vieren of z'n vijven zijn. En je moet wel een hele stevige positie om dan niet mee te doen.
Betekent dat je ook met een zesjarige erover kan hebben? Want dat, ja. Eigenlijk geef je dat ook aan, hè?
Ja, daar hebben we het er wel over gehad, ja. En ook de ouders met die andere kinderen. En ja, ook dat moet je weer ervaren en meemaken. En kijk, op de momenten dat dingen misgaan, dan gaat het pedagogisch hartje natuurlijk het hardste kloppen. Want ja. Je bent nooit effectiever nadat er iets is misgegaan natuurlijk.
Maar kostte jouw zoon dat punten dat hij niet meegedaan had? Of leverde dat punten op uiteindelijk?
Naar mijn idee, het is ook al een tijdje geleden, heeft hem dat punten opgeleverd. Ja, omdat die andere jongetjes dan ook wel dachten, oké, dus dat is dan dus kennelijk de koninklijke route. En ook omdat het uitgekomen was, zich schaamde, zich vervelend voelde. En dachten, oké, dus het is oké om je grens te houden. Want daar gaat het natuurlijk veel om. Bij groepsdruk heb je het heel sterk over die grensstelling. En hoe je dus assertief kunt zijn. En dus we onderscheiden onderdanigheid. Submissief ben je onderdanig. Agressief, dan is grensstellend, maar met relatieschade. En assertief is grensstellend zonder relatieschade.
Ja.
En dat is de koninklijke weg. Van hoe ben je nou grensstellend zonder dat je... Nou, en ook dat is wederom een vaardigheid. Waar je in je volwassen leven overigens nog heel veel aan hebt. Omdat groepsdruk daar zeker niet minder is. Maar je ook gewoon dat moet kunnen zeggen. Zonder dat... Ik liep net in het bos en ik belde iemand op. En waar de verkiezingen zijn net geweest. En ik zei tegen hem... wat heb je eigenlijk gestemd? Of mag ik dat niet vragen? En toen zei hij... Nee, dat is van mij. Weet je wel?
Ja.
Dat is van mij. En dat deed hij heel goed. He, dus dat was zo assertief dat er gebeurde niks aan relatieschade tussen ons op dat moment. Terwijl hij dat ook agressief kunnen doen.
En, waar bemoei je mee?
Ja, en wat ben je? Of submissief, had ook onderdanig kunnen zijn en het kunnen vertellen, terwijl hij het eigenlijk niet wilde vertellen. En dan was hij dus aan de druk van de omgeving. De groep bestond dan in dit geval uit één persoon, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Maar daaraan over kunnen geven. En daarom is dat intrainen van die assertiviteit. En dus na dat inzicht van je moet je eigen grond houden. Maar hoe doe je dat? Is een belangrijke vaardigheid. Niet alleen tijdens de jonge jaren en in de puberteit, maar juist ook daarna.
Wel een grappig voorbeeld, want als ik jou zou vragen wat heb je gestemd en je zegt dat is van mij, dan zou ik dat ook voelen als relatieverzwakkend.
Oké.
Ik weet niet, deze persoon gaat het even niet om, maar ja. Wij kennen elkaar heel lang.
Ja.
Jij wil dat niet zeggen en je wil dat niet delen.
Deze relatie die wij hebben zou dat inderdaad, omdat wij natuurlijk al wat grensjes verder zijn.
Ja, maar ja. Dus als je er dan opeist als iets... ik weet niet waar het precies in zit, maar een beetje vertrouwen of zo. Ja. In ieder geval niet bevestigend dat wij een groepje zijn.
Nee.
En dus dat geeft misschien ook wel weer aan. Hè? Dus dat in een bepaalde groep kan je niet alles veroorloven.
Nee. Nee, maar en dat is inderdaad, naarmate het vertrouwen groter is, wordt de vrijheid om dingen te vragen ook groter. Maar hier... Dus je hebt helemaal gelijk. Daar zou ik het anders hebben gevoeld dan ik het nu heb gevoeld.
Er zijn ouders die hebben het dan over foute vrienden of zo. Hè? Ja. Die term hoor je nog wel eens.
Ja.
Is er inderdaad een gevaarlijke periode als het gaat om groepsdruk? Is dat er inderdaad rond de puberteit? Of zou je dat ook gevaarlijk noemen, die periode?
Ja, dat zeker. Maar het grappige is wel dat er zijn weinig ouders die zeggen... Oh ja, ik ben inderdaad de ouders van die foute vrienden.
Ja.
Hè? Omdat iedereen in die groep noemt elkaars in die groep. Hè? Vinden de ouders dat de anderen de foute vrienden zijn.
Dat is precies de groepsdruk natuurlijk.
Ja.
Dat zijn die vijf jongens die de tegel naar beneden kwakken.
Ja. Maar het is inderdaad wel zo dat als je nou gaat kijken van oké, wat voor invloed heb je? En hier moet je wel, we gaan nu wel even langs het randje, hè? Want ik begrijp dat we nu op gevaarlijk gebied komen. Maar het kijken of je de positieve vriendschappen van je kinderen kunt stimuleren, daar doe je ze enorm plezier mee. Niet dat het dwingend moet zijn, hè? Uiteraard. Maar zorg ervoor zorgen dat je kind een leuke vriendengroep heeft. En dat, kijk, sommige kinderen hebben genoeg aan één goede vriend of vriendin. Hè? En dat krijg ik ook ouders die zeggen, ja, hij heeft maar één vriend.
Weet je wat? En die maakt zich zorgen.
En die maakt zich zorgen over. Ja.
Dat snap ik wel een beetje.
Ja?
Ja.
Nee, ik snap ook wel de zorg. Alleen de vraag is, kunnen ze maar één vriend voor zich winnen? Maar je hebt mensen
die gewoon genoeg hebben.
Die het liefst gewoon met één echt goede vriend. En is dat niet beter of is dat niet is dat minder gezond dan iemand die 274 Facebook-vrienden heeft? Hè? Even voor de goede orde. Die maakt dus werkelijk contact met een medemens. Nou, maar goed, we hadden het over groepsdruk. Kijk, Bart. Ik zag ooit een advertentie van een jeansmerk. En dat, de advertentie was fit in, stand out. En ja. Toen dacht ik, oh ja, dat is precies wat het is. Dus je wil in de groep, maar je moet niet bang zijn om in die groep ook stand out. Dat je ook iets aan individualiteit bewaart in die groep. En dat is een balanceeract die voor pubers heel moeilijk is, omdat die fit-in zo belangrijk is. En de stand-out een stuk ingewikkelder.
Ja, want dan heb je het ook weer over groepshiërarchie. En dit valt mij altijd op. Ik heb ook kinderen. Maar dat er toch een vrij harde hiërarchie is in groepen van jonge mensen.
Ja.
En dat stand-out, dat kunnen zich eigenlijk maar een paar in die groep veroorloven.
Ja. Nou, daarom, om even terug te gaan op die klas, daarom vind ik het monitoren van zo'n groep ook zo belangrijk. Omdat je tegen de hiërarchie vechten heeft geen zin. Alleen de vraag is, waar voelen de mensen boven in de hiërarchie zich verantwoordelijk voor? En als die zich verantwoordelijk voelen voor het welzijn van iedereen in de groep, dan kan het een hele veilige groep zijn waarin je dus mag verschillen. Ik zeg niet dat we dat van buitenaf op moeten leggen, maar ik vind dat in groepen pubers, met name op scholen, dat het daar met elkaar over moet gaan. Die veilig klas gedachte, die vind ik echt op scholen heel erg belangrijk.
En hoe zou je dat kunnen vormgeven, zo'n veilige?
Nou, waar we het eerder over hadden, over dat pesten, dat is een uitingsvorm van groepsdruk, maar dat is altijd aan de achterkant. Dan is er al gepest. Ja. In een veilige groep wordt niet gepest. In een veilige groep wordt geplaagd. Dat is het verschil. En dat betekent dat we het gesprek, dus we kunnen niet meer zeggen zo moet het, want ze zijn 13, 14, 15, 16. Maar we kunnen wel het agenderen op de momenten dat het niet speelt. Wat altijd, ook in de opvoeding, dingen agenderen als ze niet spelen is veel krachtiger dan het op dat moment, want er zijn de emoties vaak hoog of het wordt als beschuldiging ervaren. Dus wat mij betreft, dus is dat gewoon een ongoing gesprek. Toen ik zelf met die moeilijke jongetjes en meisjes werkte, dus een groep van 11 moeilijk opvoedbare pubers, hadden wij 1 uur per week groepsraad. En dan bespraken wij hoe het ging als groep. Dus omdat de dingen die spanningen, die moeten ergens een ontlading vinden. En dat kan beter gemonitord dan ongemonitord. Nou. En ik vind dat een klas minstens zo'n grote invloed heeft op het leven van pubers.
Maar misschien een heel concreet idee, hè? Dus dat je met in een klas het regelmatig kan hebben over de groepsdynamiek.
Ja, precies. En een sociogram maken. Of er zijn allerlei dingen die je kunt doen.
Wat is een sociogram?
Nou, dat je een beetje een soort kaart maakt van het sociale gebied van die klas. Dus wie staat waar en als die iets zegt, wie reageert er dan als eerste op? En is dat een positief of negatief? Zodat je een beetje een idee krijgt van hoe die lijntjes lopen.
Ga je dan niet bevestigen dat iemand een beetje onderaan bungelt en zo?
Ja, maar daarna kan je onderaan bungelen. Er bungelt altijd iemand onderaan. De vraag is even, gebeurt dat in veiligheid of gebeurt dat in onveiligheid? En zorg de rest voor de klas voor de mensen die wat minder snel aansluiting vinden. Dus om ze daar bewust van te maken. We hebben het eerder. Dus alles waarvan je wil dat kinderen dat reguleren, dat moet je eerst co-reguleren. Dat is nou net opvoeden, is een één groot co-regulatieproces. Dat je het eerst van jullie allebei maakt en uiteindelijk wordt het van het kind. Of van de klas.
Dit is van de klas. En als je even inzoomt op ouders, hè, want die zijn ook natuurlijk aan de rand van allerlei groepen staan ouders. Hè? Dus ja. Hoe kunnen ouders een beetje comfort krijgen of in ieder geval wat meesturen aan hoe hun kind in een groep zich beweegt?
Nou, ten eerste normaliseer het. Dus veroordeel het niet als dat gebeurt. Dus omdat het gebeurt overal. En vraag vervolgens hoe het in zijn of haar leven speelt. En wat mij betreft, hè, dus ook met die moeilijke jongetjes en meisjes, om dat verschil tussen submissie, dus onderwerping, agressiviteit, hè, dus dan ontwerp je de ander, of die koninklijke tussenweg van de assertiviteit. En dat is een vaardigheid. Dat kun je voor een gedeelte, kun je dat trainen? Kun je daar, nadat mensen zich daar bewust van zijn, kun je daar op oefenen?
Hebben we het meeste besproken rond groepsdruk of mis je nog elementen?
Dus misschien nog, maar dat is dan wel weer een andere, dat ook de media, hè, of de mediawereld ook, en dat daar ook groepsdruk vanuit
en gaat. Waarschijnlijk social media ook.
Ja,
wel,
precies. Ja. En om dat ook op de kaart te houden, want vergis je niet dat dat soort groepsdruk gaat helemaal buiten het zicht van de volwassen wereld om. En we weten dat daar de meest verschrikkelijke dingen gebeuren. Dus indien mogelijk moeten we proberen dat ook op de radar te krijgen. En dat ook een normaal onderwerp van gesprek is om het daar met kinderen over te hebben. En wederom vind ik dat scholen daarin een voortrekkersrol hebben.
Het is een partijtje complex, hè?
Ja, die groepsdruk. Kijk, als iets helemaal slecht is of iets helemaal goed, dan is het niet zo moeilijk. Maar het is met name, het leven is ook één grote balanceeract van wanneer is het te veel en wanneer is het steunend en wanneer steun je de anderen mee. Wanneer is het, dus als je zegt, kom op, we gaan wel voetballen tegen iemand anders. Dat is ook groepsdruk. En daarom is het goed om het af en toe even op de kaart te zetten hoe dat speelt in het leven van onze kinderen.
En ik snap ook wel dat ouders ingewikkeld vinden, hè? Dus waar, wanneer grijp je in? Je wil je kind niet ongelukkig wordt. Hè? Dus wanneer grijp je in? Hoe krijg je zicht op wat er eigenlijk allemaal gebeurt in het leven van je kind?
Ja.
Nou ja, ouderschap.
Ouderschap.
Succes daarmee.
Je hebt geluisterd naar de 018 Bennis en Podcast. Heb je vragen of suggesties? Mail dan naar podcast@018.nl. 018 schrijf je als NUL en dan het getal 18.